Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 141 zingen wij het eerste en het tweede vers. Ik roep Heere in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En wat er volgt in het tweede vers. We noemden nu Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Korinthe 2. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u lieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken, dan degene die van mij bedroefd is geworden? En dit dezelfde heb ik u geschreven, opdat ik daar komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen, dat mijn blijdschap over alle blijdschap is. Want ik heb u lieden uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Niet omdat gij zou bedroefd worden, maar omdat gij de liefde zou verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, omdat ik hem niet bezware, u lieden allen. Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is. Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u, dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts, als ik de Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En Gode zij dank, die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Goden een goede reuk van Christus, in degene die zalig worden, en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God. In de tegenwoordigheid Gods spreken wij het in Christus.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 2 en daarvan de versen 15 en 16, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de goede reuk in Gods neus. De goede reuk in Gods neus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe die goede reuk zich verspreidt. Apostel Paulus mag die goede reuk verspreiden. Gods kinderen mogen die goede reuk verspreiden, want Paulus zegt: wij zijn goden een goede reuk van Christus. Onze tweede gedachte: aan wie die goede reuk mishaagt. We lezen dat in het eerste gedeelte van het 16e vers. Dezen wel een reuk des doods ten dode. Zij vinden die goede reuk geen goede reuk, maar zij vinden het een doodslucht. En onze derde gedachte: aan wie die goede reuk behaagt. We lezen dat aan het slot van het 16e vers. Maar genen een reuk des levens ten leven. Dan nemen we ook het slot van onze tekst daarbij. En wie is tot deze dingen bekwaam? Jongens en meisjes, de Heere heeft een gezicht, weet je het nog? De Heere heeft een aangezicht. De Heere heeft ogen. Daar hebben we het vorige week over gehad. En voor die ogen zijn alle dingen naakt en geopend. En de Heere heeft ook een neus. Maar die neus van de Heere is toch anders dan onze neus. Dat zullen we ook vanmorgen horen. De Heere heeft ook niet echt een neus. Maar hij vergelijkt zijn neus bij onze neus, zodat we enigszins beseffen dat de Heere ook ruiken kan. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen wij over Gods neus. Ik denk bijvoorbeeld aan het lied van Mozes. Als het volk van Israël door de Rode Zee is doorgegaan, dan wordt aan de andere oever, daar wordt het lied van Mozes gezongen. En in dat lied daar staat: door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. Zie je wel, jongens en meisjes, dat Gods neus heel anders is dan onze neus? Alleen door het geblaas van zijn neus kan de Heere de wateren van de zee tegenhouden. En door het geblaas van zijn neus kan hij zorgen voor een pad in de zee. Zoiets vinden wij ook in het danklied van David. Het danklied wat we lezen in 2 Samuel 22... En bijna letterlijk hetzelfde staat dat ook in Psalm 18. En daar wordt gesproken over de rook van Gods neus. De Heere heeft David geholpen in de strijd tegen de vijanden. Hoe? Door de rook van zijn neus. De Heere hoeft maar even met zijn neus te blazen, jongens en meisjes. En de vijanden die verstikken in de rook. Zo machtig is de Heere. Hij is veel groter dan wij. Maar ook in positieve zin wordt er in de Bijbel gesproken over de neus van de Heere. De Heere kan ruiken. We lezen in Deuteronomium 33: zij zullen het reukwerk voor uw neus leggen. Als de Heere geen neus had, dan had hij het reukwerk niet kunnen ruiken, wat hij zelf had ingesteld. En als je in het boek Leviticus leest, of in het boek Numeri, waar gesproken wordt over de offers die de Heere heeft ingesteld, dan is er een zin die telkens terugkomt, en dat is een liefelijke reuk voor het aangezicht des Heeren. Dus de offers die de Heere heeft ingesteld zijn voor hem een liefelijke reuk. Verder zouden we kunnen denken aan het reukaltaar. Het reukaltaar waar het reukwerk omhoog kringelt. En de Heere ruikt dat. En het is een liefelijke reuk in zijn neusgaten. En nu gaat het er vanmorgen in het bijzonder over, gemeente, wie wij zijn in Gods neus. Want deze drie dingen moet u bij deze prekenserie voortdurend in gedachten hebben. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Wie zijn wij in Gods neusgaten? Paulus mag zeggen hier, want wij zijn Gode een goede reuk. Dus hij mag weten dat hij een goede reuk is in de neusgaten van de Heere. Hoe is dat mogelijk? Hoe durft Paulus dat te zeggen? Is dat niet een beetje hoogmoedig van Paulus om dat zo te zeggen? Nee, Paulus die zegt het niet alleen van zichzelf, maar hij zegt het ook van de gelovige Korintiërs. Hij zegt niet, ik ben een goede reuk, dan zou het wat hoogmoedig kunnen lijken, maar hij zegt, wij zijn Gode een goede reuk. En we moeten ook kijken hoe dat hij dat zegt. Hij heeft het niet over zichzelf, maar hij zegt, wij zijn Gode een goede reuk van Christus. Dus de geur die Paulus verspreidt is niet zijn eigen geur, maar zijn eigen geur wordt overstemd door een andere geur. De geur van de Heer Jezus Christus. En die geur alleen is een goede reuk in de neusgaten van de Heer. Paulus mag die reuk verspreiden. Kijk maar naar het vorige vers. Daar zegt hij, en Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Dus wat doet Paulus? Hij is bezig om de kennis van Christus te verspreiden. En daar zit een luchtje aan. Daar zit een reuk aan. En die reuk is voor de Heere aangenaam. En de vraag is hoe die reuk is voor u en hoe die reuk is voor mij. Daar hopen we straks in de tweede gedachte en in de derde gedachte op terug te komen, gemeente. De reuk van Christus. U begrijpt dat het beeldspraak is. De neus is beeldspraak. De reuk van Christus is beeldspraak. Waar komt dat vandaan? Waar moeten we aan denken als het gaat over de reuk van Christus? In de eerste plaats mogen we denken aan de zalving van Christus. Niet voor niets heb ik Psalm 133 opgegeven. In Psalm 133 ging het over de zalfolie die droop van het hoofd van Aaron op zijn klederen. En die zalfolie die heeft een heerlijke reuk verspreid. Zalfolie moest volgens een speciaal recept worden klaargemaakt. Niemand mocht dat namaken en die olie werd gebruikt om priesters te zalven, om profeten te zalven, om koningen te zalven. En wat doet Paulus, gemeente? Paulus verspreidt de geur van de zalfolie van de Heere Jezus Christus. Paulus heeft gepredikt aan alle plaatsen over het profetisch ambt van Christus. Over het priesterambt van de Heere Jezus Christus. Over het koninklijke ambt van de Heere Jezus Christus. En als hij dan onder die preken van de apostel Paulus was, dan rook je Christus. Je rookt de zalfolie, als het ware, waarmee Christus gezalfd was. Dat was de geur die hij verspreidde aan alle plaatsen. Zo durfde hij te zeggen, wij zijn goden, een goede reuk van Christus. Hij heeft het niet over zichzelf, maar hij heeft het over de geur van de zalfolie. Bijzonder zouden wij ook kunnen denken aan de offeranden. Ik noemde het zojuist al dat in het boek Leviticus en in het boek Numeri gesproken wordt over de geur van de offeranden. En de geur van de offeranden is voor ons nou niet direct een aangename geur. U kunt zich dat voorstellen. Bij de offeranden, daar worden dode dieren geofferd. En u kunt zich wel voorstellen, dat is niet aangenaam om te ruiken. Maar toch staat er dat het een liefelijke reuk is voor de Heere. Die offeranden die wijzen heen naar het offer van de Heere Jezus Christus. En van dat offer zegt apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Efeze, gode een welriekende reuk. Dus dat offer dat Christus bracht, dat brandoffer dat Christus bracht, dat is gode een welriekende reuk. Efeze 5 vers 2. Waar heeft de apostel over gepredikt? Hij heeft gepredikt over dat offer van de Heere Jezus Christus. En dat offer dat verspreidde een welriekende geur. En tenminste, het was een welriekende geur in de neusgaten van de Heere. Hij zegt, wij zijn goden, een welriekende reuk, een goede reuk. Hij mocht weten dat de boodschap die hij bracht voor de Heere aangenaam was. Want de boodschap die hij bracht was Christus. En Christus is een aangename geur voor God. De kanttekenaar die wijst ook op de offeranden in het Oude Testament. Een gelijkenis van het reukoffer in het Oude Testament door het vuur ontstoken zijnde, zich verspreiden door de tempel en over de vergadering. Dus de kanttekenaar die wijst nog op een derde reuk, en dat is de reuk van het reukaltaar. Ik heb het gehad over de reuk van de zalfolie. Ik heb het gehad over de welriekende reuk van de offeranden. Maar er was één altaar, jongens en meisjes, dat stond in het heilige, dat stond binnen. En dat was het reukaltaar. Het reukaltaar is niet hetzelfde als het brandofferaltaar. Op het reukaltaar daar werd iedere morgen en iedere avond een reukwerk geofferd. De priester die kwam uit de hoge priesterlijke stam moest kolen nemen van het brandaltaar. Het brandaltaar moest altijd roken. En op die kolen van het brandaltaar strooide hij wierookpoeder. En dat werd gelegd op het reukaltaar. Dus dat reukaltaar, dat was eigenlijk omgeven door een wolk van wierook. Want dat weet je, als je wierook, als dat brandt, je ziet dat wel eens dat mensen een wierookstaafje aansteken. En dan kringelt die rook omhoog en dat ruik je tot een hele grote afstand. Dus dat heilige dat werd vervuld met het reukwerk. En het reukwerk dat steeg op. Dat was een aangename geur. Dat verspreidde zich zelfs tot buiten het heilige. Mogelijk dat het volk dat stond te wachten op de zegen dat kon ruiken op een grote afstand. Het reukwerk. Dat is een beeld van de gebeden. De gebeden der heiligen. Het gebed van de Heere Jezus Christus, die grote voorbidder. Daar heeft apostel Paulus ook over gesproken, gemeente. Over de voorbeden van Christus, over het reukwerk. en over de wijze waarop de gebeden van Gods kinderen gelegd op het brandaltaar van de verdiensten van Christus een liefelijke reuk zijn. Daarom heb ik Psalm 141 laten zingen, jongens en meisjes. Die dichter die zegt van zijn gebed dat het is als een reukwerk, als een offer dat brandt. Zijn gebed stijgt op, net als de rook, stijgt op voor de Heere. En dat is voor de Heere geen stank, maar dat is een liefelijke reuk die de Heere graag ruikt. Nou, dat was de inhoud van de prediking van de apostel Paulus. En zo mag hij zeggen, wij zijn goden, een goede reuk. Paulus heeft die geur mogen verspreiden, de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat blijft niet zonder uitwerking. Je zou de apostel Paulus een beetje kunnen vergelijken met de hoge priester Aaron. Na die opstand van Korach, Datan en Abiram was de toren van de Heere ontstoken over de vergadering. En er vielen doden. En daar stond Aaron tussen de levenden en de doden. En met het reukwerk. En er staat, alzo werd de plaag opgehouden. De geur van het reukoffer kwam in de neus van de Heere. En de Heere werd tevreden gesteld. De plaag werd opgehouden. Gemeente, zo mag ik eigenlijk hier ook vanmorgen staan, tussen de levenden en de doden. U zegt, ja, maar er zijn geen doden in de kerk, dominee. Ik moet denken, jongens en meisjes, aan die oude middeleeuwse kerken. Ik ben er vast wel eens in geweest, zo'n grote kerk. En in die kerk waren graven. Je ziet dan op de grond allerlei grafstenen liggen van belangrijke mensen die in de kerk begraven zijn. Een dominee die daar op de preekstoel staat, die staat eigenlijk tussen de levenden en de doden. En de levende mensen die horen wat de dominee zegt, maar de doden horen het niet. De doden ruiken niet. Dat kunnen ze niet. Levende mensen wel. En eigenlijk is dat een aangrijpend beeld, gemeente, van de prediking ook vandaag. Gods knechten, zij staan tussen de levende en de doden. En is die prediking voor u nou een aangename reuk? Of is het een stank? Er zijn maar twee mogelijkheden. En Paulus mag weten dat hij, Gode, een goede reuk is. Hij predikt Christus. En dan zou je misschien niet verwachten wat hij daarachter zegt. Hij zegt, wij zijn Gode, een goede reuk in degene die zalig worden. Ze zeggen, nou, dat kan ik begrijpen. Hij zegt er nog wat achter. Hij zegt, wij zijn Gode, een goede reuk in degene die verloren gaan. En dat is wat heel veel mensen schrappen. Veel mensen zeggen, ja, God wil dat alle mensen zalig worden. God wil niet dat iemand verloren gaat. En hoe kan het dan zijn dat Paulus zegt, wij zijn Gode, een goede reuk van Christus, ook in degene die verloren gaan. Gemeente, de prediking van Christus maakt altijd scheiding. Zo moet u het lezen. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. De prediking van Christus is de prediking van Gods deugden. Want Christus heeft de deugden van zijn Vader verheerlijkt. In Christus, daar schitteren de deugden van de Vader. En in Christus worden de deugden van de Vader verheerlijkt. In Christus wordt de deugd van de barmhartigheid van God verheerlijkt. Hoe is het mogelijk dat zondaren, vuile zondaren, zalig worden? Wel, dat komt door het offer van de Heere Jezus Christus, waardoor God zijn barmhartigheid verheerlijkt. Met behoud van zijn rechtvaardigheid. Nou, u begrijpt, daarin wordt Gods deugd verheerlijkt. Daarin wordt zijn barmhartigheid verheerlijkt. Wij zijn goden, een goede reuk. Als wij mogen prediken het behoud van degenen die in Christus zijn. Maar gemeente, wij zijn evenzeer goden, een goede reuk. Als wij prediken dat al degenen die buiten Christus zijn verloren gaan. Daarin verheerlijkt God zijn rechtvaardigheid. En zijn rechtvaardigheid is niet een kleinere deugd dan zijn barmhartigheid. Zijn rechtvaardigheid moet ook verheerlijkt worden. Dat onder die Christusprediking duizenden mensen verloren gaan om eigen schuld. Dat zal zijn tot eer van Gods rechtvaardigheid. De dichter zegt, zijn loon en zijn straf beantwoorden beiden aan zijn eer. Ziet u dat apostel Paulus in zijn prediking oog had voor al de deugden van God? Heel vaak wordt de prediking van apostel Paulus uit zijn verband getrokken. Dan zegt men, ja, de prediking van Paulus, dat was alleen Jezus Christus en die gekruist, klaar. Ja, wacht even, laten we eens naar Paulus zelf luisteren. Hij zegt, wij zijn goden een goede reuk. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Natuurlijk stond Paulus daar niet onverschillig tegenover. Kijk, u mag ook niet denken dat Paulus op de preekstoel stond en dat hij gedacht zou hebben, ja, het maakt mij niet uit. Het maakt mij niet uit of je nou behouden wordt of verloren gaat. Het zal mij om het even zijn. Nee, natuurlijk niet. Een predikant die zo op de preekstoel staat, die is het niet waard om predikant te zijn. Natuurlijk wegen de zielen. Natuurlijk wensen wij dat allen behouden mogen worden, niet één uitgezonderd. Vorige week hebben wij het horen lezen dat diezelfde Paulus zegt, dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn, wat een gunning. Dat is ook Paulus. Maar dat er mensen verloren gaan onder de Christusprediking, dat is ook tot Gods eer. Gods deugden staan bovenaan. En dat is de ellende van deze tijd, gemeente. In onze tijd staat de mens bovenaan. De predikantenconferentie werd een lezing gehouden over het avondmaalsformulier. En daar zei dominee Clemens, wat wij zo missen in onze tijd, dat is het coram Deo. De mens staande voor het aangezicht van God. Nee, het gaat over de zaligheid van de mens. En God wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Nee, het gaat in de prediking. En dat is wat mij zo aanspreekt ook in deze prekenserie. Het gaat in de eerste plaats over de deugden en de eigenschappen van God. En daar zullen wij ons aan moeten conformeren. God is rechtvaardig als u zich verhardt onder de prediking van Christus en u gaat verloren, gemeente. God is rechtvaardig als u onder het welmenend aanbod van genade uw ziel verhardt en straks voor eeuwig verloren gaat. Heel aangrijpend. Wij zijn goden, een goede reuk. Weet u wat voor een dominee het belangrijkste is? Hoe de reuk is voor de Heere. Ik ben bevestigd in de vorige gemeente met de woorden, gij zult voor mijn aangezicht staan. Dus jongens en meisjes, als ik aan de preekstoel sta, Krimp aan de IJssel of hier in Nunspeet, dan ruikt de Heer, ik sta voor zijn aangezicht. En hij ruikt, en dan is voor mij één ding echt het allerbelangrijkste. Dat is niet wat de mensen ervan zeggen. Maar het belangrijkste is of ik goden een goede reuk ben. In degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Dat is wat apostel Paulus hier zegt. Ik ben goden. Hij mag het weten. De Heere geeft getuigenis daarover. Maar hoe is het in uw leven? Hoe is het in mijn leven? We gaan naar onze tweede gedachte. Aan wie die goede reuk mishaagt. Reuk heeft een hele bijzondere eigenschap. Reuk dringt overal binnen. Je kunt er eigenlijk niet omheen. Als er een grote brand is, jongens en meisjes, op het dorp, dan zegt de politie ramen en deuren sluiten. Maar dat wil niet zeggen dat je binnen niks ruikt. Soms dan is alles dicht. Alle deuren dicht, alle ramen dicht. En toch, je ruikt de rooklucht binnen. En dat is het bijzondere van rook en van reuk. Het dringt overal doorheen. Je kunt het niet tegenhouden. Een kleine stinkbom, dat kan een heel treinstel onder stang brengen. Die reuk die verspreidt zich. Maar nu, apostel Paulus, als hij die goede reuk van Christus uitdraagt, gemeente, verspreidt, dan wordt dat in de verre omtrek geroken. U komt er ook mee in aanraking. De reuk van de kennis van de Heere Jezus Christus. En de grote vraag is, wat is de uitwerking in de gemeente? En die uitwerking is tweeërlei. Deze wel een reuken des doods ten dode. In het 16e vers, daar laat apostel Paulus zien dat wat de Heere aangenaam vindt om te ruiken, dat voor ons niet aangenaam behoeft te zijn. Dat er ook mensen dat juist niet aangenaam vinden. Deze wel een reuken des doods ten dode. De geur van Christus wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Een geur is ook heel persoonlijk. Sommige mensen houden van lavendel. Oh, heerlijk. En andere mensen zeggen, ik word er misselijk van. Dezelfde geur kan tweeërlei uitwerking hebben. De een vindt het heerlijk en de ander vindt het verschrikkelijk. Ze knijpen hun neus ervoor dicht. Ze zouden ervoor omlopen. De gemeente, zo zijn er mensen die knijpen hun neus dicht voor de prediking van Christus. Het is voor hen geen goede reuk. Het stoot hen af. Ze zeggen het is een reuken des doods. Dat is wat, een dominee die Christus predikt en een gemeentelid dat zegt het is een verschrikkelijke reuk. Het is een doodslucht, die prediking. Dat staat er eigenlijk. Deze wel een reuken des doods ten dode. Nou, dat komt voor. Er zijn mensen die gaan op de loop voor de Christusprediking. Er zijn mensen die lopen een straat om. Mensen zoeken predikers naar hun eigen begeerlijkheid en zeggen dat stinkt. Maar ik wil liever iets horen wat mij aangenaam is. Heel herkenbaar is dat, ook juist in de tijd waarin wij leven, gemeente. En wat is nou de prediking waarin Christus geurt? Dat is wel heel erg belangrijk. Wat is dat nou voor prediking? Want heel veel mensen hebben daar een verkeerde voorstelling van. Een prediking die de mens in het leven laat, is niet de prediking waar Christus geurt. Zal ik u eens zeggen wat ik onder Christusprediking versta? De Christusprediking, dat is de prediking die leert dat wij in onze doodstaat zijn. Een prediking die dat overslaat, is geen Christusprediking. Gemeente, wij zijn dood in de zonde en in de misdaden. Wij moeten Christus ingelijfd worden door een wonder. Adam afgesneden, Christus ingelijfd. En je kunt heel veel over Christus zeggen, over de gewilligheid van Christus. Maar als je dat punt overslaat en je legt vermogens in de mens, zoals we dat gisteravond gehoord hebben, dan is die prediking geen Christusprediking, het is mensprediking. En ik vind dat die prediking stinkt. Daar zou ik echt een straat voor omlopen. Christusprediking is de prediking van de doodstaat. Christusprediking is de prediking die leert dat wij Christus moeten kennen. De prediking waar Christus geurt, dat is die prediking die de zondaar buiten Christus geen rust geeft. Al de prediking waar de zondaren buiten Christus rust krijgen, dat is geen Christusprediking. Maar als je mensen ontneemt alles buiten Christus, als je mensen geen grond geeft buiten de kennis van Christus, dan zeggen sommige mensen, dat stinkt, daar wil ik niet naar luisteren. Maar de prediking waar Christus geurt, gemeente, daar moet dat gehoord worden. Wat is de Christusprediking? De Christusprediking is de prediking die leert dat wij door Christus met God verzoend moeten worden. De Christusprediking eindigt niet in Christus, maar de Christusprediking eindigt in God. De Christusprediking is de prediking dat Christus de weg is naar de Vader. En de verzoening met God drie enig. Wij moeten met God verzoend worden. Wij moeten deel hebben aan het offer van de Heere Jezus Christus. In de Christusprediking, daar geurt het welriekende offer van de Heere Jezus Christus. De Christusprediking, gemeente, dat is een prediking waarvoor de mens eigenlijk geen ruimte is. Daarom zeggen sommige mensen, dat stinkt. De Christusprediking, dat is de prediking die leert, hij moet wassen. En ik minder worden. Ik moet vergaan. Van mij moet niks overblijven. Ja, dat is een scherpe prediking. De prediking van Christus verspreidt een hele scherpe geur. Je hebt verschillende geuren, jongens en meisjes. Maar je hebt geuren die zijn zo sterk. Die verdrijven alle andere geuren die overheersen. Nou, dat is de geur van Christus ook. De geur van Christus is een overheersende geur. De geur van Christus verdrijft de geur van de ongerechtigheid. Dat betekent, de Christusprediking laat geen mogelijkheid om in de zonde te blijven leven. De geur van Christus verdrijft de geur van de eigen gerechtigheid. Die geur die wordt als het ware uit de deur van de kerk verdreven. En u begrijpt wel welke mensen dat vinden stinken. Dat zijn die mensen die juist zo houden van eigen gerechtigheid. Dat zijn mensen die zeggen die prediking die stinkt. Dat is een reuken des doods. Er blijft van mij niks over. Die dominee laat niks van je heel. Ik vind dat geen prettige geur. Kijk, mensen die de ongerechtigheid, die de eigen gerechtigheid, die de zelfingenomenheid, die de zelfredzaamheid lekker vinden ruiken. Ja, die houden niet van Christusprediking. Want Christusprediking verdrijft al die vieze geuren. Ik vind dat geen aangename geuren. Het zijn juist vieze geuren. Maar de geur van Christus, de Joden die vinden het een ergernis. En de Grieken die vinden het een dwaasheid. Ze trekken er hun neus voor op. Ze zeggen het is een doodslucht. Wat voor de een het leven is, dat is voor de ander de dood. Al de mensen die het leven hebben in zichzelf, die kunnen de geur van Christus niet verdragen. En al de mensen die moeten zeggen dat ze midden in de dood liggen. Dat zijn degenen voor wie de Christusprediking zo aangenaam wordt. Zo heerlijk om te ruiken, want dat verdrijft hun eigen geur. Maar ze het niet onderuit kunnen houden. Reuken des doods ten dood. En Paulus wist waar hij over sprak. Paulus is fariseer geweest, jongens en meisjes. Er is een tijd geweest in het leven van Paulus dat hij de eigen gerechtigheid heerlijk vond ruiken. Hij moest niks van Christus hebben. Hij was een christen en een christusvervolging. Want als de Heere hem stilhoudt op de weg naar Damascus, dan zegt de Heere tegen hem, ik ben Jezus die gij vervolgt. Hij vond het een doodslucht, die christenen met hun Christus. Dus Paulus begreep het wel. Maar er is een andere tijd in zijn leven aangekomen, aangebroken, gemeente. Die zoete geur van Christus is voor hem wel veranderd. Vroeger moest hij er niks van hebben, maar nu was het alles. Vroeger was hij een vijand van het offer van Christus. Maar nu is dat offer voor hem de enige aangename geur. Wij zijn goden een goede reuk. En als dat evangelie, wat ik u nou zojuist schets, gemeente, als dat evangelie voor u een reuken des doods is, als u het leven zoekt in eigen gerechtigheid, dan moet ik zeggen dat u een rook bent in Gods neus. Jesaja 65 vers 5. De Heere zegt, degene die daar zeggen, houd u tot uzelf en naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij, die zijn een rook in mijn neus. Een vuur de ganse dag brandende. Is dat lekker, jongens en meisjes, een rook in je neus? Als je bij een vuur staat, dan komt er rook in je neus. Nou, dat is heel vervelend, roken in je neus. Dat prikkelt. Dat wil je helemaal niet. En zo is het voor de Heere ook. Als mensen zeggen, ik ben heiliger dan gij. Als mensen buiten Christus rust vinden, dan is het een rook in Gods neus. Dat wil de Heere niet. Dat kan de Heere niet verdragen. De Heere ruikt dat wel. Maar het is voor hem een stank. Die eigen gerechtigheid is voor hem een stank. Met eerbied gezegd, hij ergert zich daaraan. Zoals wij ons ergeren aan rook. Als de Christusprediking een stank is in onze neus, dan zal die prediking ons ook ten dode zijn. Want er staat niet alleen een reuken des doods, maar er staat een reuken des doods ten dode. Hoe moeten we dat uitleggen? Is het zo dat het evangelie ons dan doodt? Het evangelie doodt toch niet? Het evangelie maakt toch mensen leven? Wie de Zoon ongehoorzaam is, heeft de Heer Jezus gezegd, die zal het leven niet zien. Zo moeten wij het zien, gemeente, dat dit evangelie van de gekruiste Christus, dat is nou juist de genadeslag, zou je kunnen zeggen, voor al de mensen die buiten Christus zalig willen worden. Het zal voor hen ten dode zijn. Dit liefelijke evangelie, dit heerlijk ruikende evangelie, dat zal nou juist de dood betekenen voor al degenen die om Christus heen willen. Al die mensen, weet u nog van gisteren, die van beneden naar boven willen. Dit evangelie is hun genadeslag. Want God wil niks buiten het offer van de Heer Jezus Christus. Gode een liefelijke reuk, namelijk in Christus en hem alleen. En zo zal het ook in ons leven moeten worden. Laten we daarop letten in onze derde gedachte. Aan wie die goede reuk behaagt. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 66 en daarvan het zevende vers. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelst vee uit kooi en stal. Zo worden vet en merg ontstoken bij het liefelijk rijzend lofgeschal. Psalm 66 en daarvan het zevende vers. ram, bok, rund ten offer leiden. Sommige mensen zeggen, wat een doodslucht. Wat een doodslucht, zulke offers. De dichter zegt, wat een reukwerk. Ziet u het verschil? Wat de een doodslucht vindt, dat vindt de ander een reuke des levens. Een reuke des levens ten leven. Wat de een vergif vindt, dat is voor de andere geneesmiddel. Wat kan het toch verschillen, gemeente? Genen, diezelfde reuk die Paulus verspreidt, die is voor genen een reuke des levens. Voor wie dan? Voor de mensen die de stank van de zonde geroken hebben. Dat stinkt. Heb je wel eens geroken? Als zonde zonde wordt, gemeente, dan ga je het ruiken. En dat stinkt. De zonde, jongens en meisjes, dat wordt in de Bijbel vergeleken bij drek. Drek. Vuiligheid. Mest. Nou, dat vindt niemand lekker ruiken in de kerk, dat weet ik zeker. Als je daarin getrapt hebt en je komt thuis en zegt je moeder, nou laat je schoenen maar buiten staan. Die zal ik eerst wel eens schoonmaken. Niet naar binnen zo. Niemand vindt dat lekker ruiken. Wat zijn wij toch door de zondeval bedorven dat wij de zonde lekker vinden ruiken. Dan zegt joh, wat ruikt dat lekker. Alles is in de war. Al onze zintuigen geestelijk zijn in de war. Wat wij moeten vinden stinken, dat vinden we lekker ruiken. Het is een doodslucht. Want in drek, daar zit eigenlijk de lucht van ontbinding. Daarom stinkt het zo. Het proces van ontbinding, wat in de container heel langzaam gebeurt, dat gaat in je lichaam, jongens en meisjes, heel snel. Ontbindingsproces. En het goede wordt eruit gehaald en het andere, dat wordt afgestoten. Maar dat stinkt wel, wat ontbonden is. Zo is het met de zonde. Doodslucht, daar moet je het niet in uit kunnen houden. Als de Heer in je leven komt, dan vlug je daarvan weg. De geur van de eigen gerechtigheid is bedorven. Bedorven. Heb je wel eens bedorven melk geroken? Dat stinkt. Dat vinden we niet lekker ruiken. En eigen gerechtigheid vinden we wel lekker ruiken. Wat zijn we toch door de zonde ons reukvermogen kwijtgeraakt, gemeente. Gods kinderen die worden ontdekt aan de doodslucht van de oude mens. En de doodslucht, dat is de meest erge lucht die u bedenken kan. Jongens en meisjes, hebben wel eens een dode vis in het water zien drijven? Dat stinkt. Dat ruik je nog van een hele grote afstand. Een dode vis. Er is bijna niks wat zo stinkt als een dood dier of ja, ook een gestorven mens op den duur. Het gebeurt wel eens dat mensen gestorven zijn en dat niemand het wist. En na weken komen de buren erachter dat iemand gestorven is. En dan moet er iemand naar binnen gaan met een masker op, een zuurstofmasker. Want dat, je kunt niet zomaar binnenstappen. Dat is zo'n erge lucht. En dan zijn er luchtjes die kun je nog verdrijven met een luchtverfrisser. Als je een hele sterke lucht hebt, dan verdrijft het de vuile geurtjes. Mensen hebben in hun auto een luchtverfrisser en in huis. Maar de dood laat zich niet verdrijven. Door geen ene lucht verfrissen. Dat is zo'n zware lucht. Kijk, en dat gaan Gods kinderen ruiken. Als de Heere hun ogen opent, hun neusgaten opent, gaan ze zichzelf ruiken. En eerst dan proberen ze met luchtverfrissers. Maar dat gaat niet. Die lucht die wordt steeds erger, steeds doordringender. Veel te doordringend om door iets anders verdreven te worden. Kijk, en voor zulke mensen wordt nou dat evangelie des kruises, dat wordt het enige redmiddel. En waarvan een ander nou zegt, dat is een doodslucht. Die leer van het offer, dat is een doodslucht. daarvan zeggen deze zondaren. Nee, dat is geen doodslucht, maar dat is een reuk des levens. Ram, rund, ten offer geleid, als een beeld van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is nou de enige reuken des levens. Het is een aangename geur in de neusgaten van de Heer. En het wordt een aangename geur in het leven van een arme zondaar, gemeente. Een arme zondaar die van zijn eigen geur nooit verlost kan worden. Hoe die zich ook wast, hoe die zich ook reinigt, hoe die zich ook opknapt en opfleurt. Maar die zelfs tot in de kerk toe een mishagen aan zichzelf moet hebben. Die zeggen, ja, ik zit hier wel met mijn mooie zondagse pak, maar de mensen moesten eens weten wat hier van binnen in mijn hart leeft. De geur van Christus. Dat is de geur van de beestenstal. Sommige mensen, dat stinkt. Die zouden nooit de beestenstal ingaan. Stinkt. Maar die herders, jongens en meisjes, die hadden helemaal geen probleem om de beestenstal in te gaan. Die roken de stank niet van de beestenstal. Die roken de kribben. En in de kribbe daar lag de zaligmaker, het offerlam, dat gekomen was om de zonde der wereld weg te dragen. Ze kwamen met haast. En ze vonden Jozef en Maria en het kind. Heel Bethlehem vond het stinken in die stal. Maar de herders niet. Ziet u wat een verschil? De Christusprediking, dat is de prediking van... ja, van de geur van de vermalen Christus. Wierookpoeder, dat is fijn gestampte wierook. En dan wordt het nuttig, geschikt voor het reukoffer. Christus is fijn gestampt onder het recht van God. Sommige mensen zeggen, die prediking die stinkt. En andere mensen zeggen, nee. Dat is een reuk des levens, die vernederde Christus. Die zegt, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. De zoon des mens heeft niets. Het Joodse volk heeft gezegd, kruist en wat heb je daar nou aan? En anderen zeggen, nee, het is een reuk des levens. Reuken des levens, dat is de geur van Golgotha. Daar hangt de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. O, de Farizeeërs vonden het stinken. Ze wilden zichzelf niet verontreinigen in het rechthuis van Pilatus. Het stonk hen daar. En ze stonden op grote afstand bij het kruis. Ze konden het niet verdragen, de lucht van het offer van Christus. Maar er waren ook mensen die hebben daar gestaan en die hebben iets geroken van de liefdegeur. Van de Heer Jezus Christus, de gezalfde des vaders, die het lam is. Dat zichzelf gaf om aan Gods recht genoeg te doen. Het was voor hen een reuken des levens. Reuken des levens, dat is de reuk die komt uit het graf. In een graf stinkt het toch? Nee, niet in het graf in de hof van Jozef van Arimathea, daar stinkt het niet. Toen die steen wegging, jongens en meisjes, de engel die rolde de steen, maar wat rook je toen? Specerijen. Zalven. Door de vrouwen. Door Jozef van Arimathea aangebracht. Is dat niet dan overstemd door die zware doodslucht? Nee, want in het graf van de Heer Jezus, daar was geen doodslucht. Zijn lichaam heeft geen ontbinding gezien. Christusprediking, dat is de prediking van de overwinnende Christus, die de dood heeft overwonnen. Veel mensen lopen om dat graf van Christus heen, lopen om het recht van Christus heen, die zeggen dat stinkt. Maar er is ook een volk op deze aarde, gemeente, die zegt nee, dat stinkt niet, dat is het leven. Reuken des levens ten leven. De geur van Christus, dat is de geur van de olijfberg. waar hij zijn discipelen gebracht heeft om naar de hemel te varen en de weg terug te banen tot zijn Vader. Als offerlam is hij ingegaan, want hij was ook de hoge priester, om zijn bloed te brengen voor het aangezicht van zijn Vader. En begrijpt u nou, als er nou zo'n mens in de kerk zit, gemeente, met die doodslucht. Ik kan het bijna niet verdragen. Er is geen lucht die mijn doodslucht verdrijft. En er is een Christusprediker, er is een dominee die Christus mag prediken. En de kerkgebouw wordt vervuld met de geur van Christus. Dan zijn er mensen die zeggen, het stinkt. En dan zijn er ook mensen in de kerk die zeggen, oh, nou ruik ik mezelf even niet. Nou ruik ik de zondedrek niet. Nou ruik ik mijn doodslucht niet. Zo bekennen wij daarmee de avondmaalsformulier dat wij midden in de dood liggen. Voor zulke mensen alleen wordt Christus het leven. Hier op aarde in beginsel en straks volkomen. Want in de hemel zal eeuwig de geur van Christus zijn. Daar zal de Vader zich verlustigen in die goede reuk. En daar zal de kerk zich mogen verlustigen in die goede reuk van de Heere Jezus Christus. En dan zegt Paulus, ziende op de prediking gemeente, de opdracht, wie is tot deze dingen bekwaam? En dat stukje, dat heb ik er ook bij willen nemen, expres. Wie is tot deze dingen bekwaam? Om de geur van de Heere Jezus Christus te verspreiden. Ieder mens heeft een geur om zich. Als je een zwerver tegenkomt, jongens en meisjes, een ongewassen zwerver, die heeft een luchtje bij zich. Ja, begrijpelijk, want hij heeft zich niet gewassen. Soms al weken niet, nou, dat ruik je wel. En de juf voor de klas heeft misschien ook een luchtje bij zich. Dat is anders dan de lucht van een zwerver. En misschien dat je de lucht van je moeder ook kent. Kleine baby's, die kunnen dat feilloos onderscheiden. Als je zo'n babytje op schoot zet bij de moeder, gelijk stil. Ook al kunnen ze nog niet zien, maar dat ruiken ze. Feilloos. Ik las ergens van een dominee die een stuk verklaring had bij deze tekst. En hij zegt, ik herinner mij mijn juffrouw op school. Die had altijd een geur van lavendel om zich. Hij zegt, en altijd als ik lavendel ruik, denk ik aan de juffrouw. Misschien herinnert u zich dat dan wel. Mensen met wie je hele nauwe omgang hebt, je weet bijna hoe ze ruiken. En die geur die herinnert. Misschien heb je een kroel, jongens en meisjes. En als mama die in de was gegooid hebt, dan vind je niks. Want dan is de reuk eraf. Dat ruik je, dat voor jou is. Dat vind je aangenaam. Moeder misschien helemaal niet. Die zegt, moet nodig gewassen worden. Zo belangrijk is dat. Nou is de vraag, welke lucht verspreiden wij? Nou zou het zo moeten zijn, gemeente, als u mij ziet. Zo zou het moeten zijn. Als u mij ziet, dat u Christus ruikt. En zo zou het moeten zijn, als ik u zie, dat ik Christus ruik. Dat als een wolk eigenlijk rondom ons heen hangt. En dan ga ik Paulus begrijpen als hij zegt, wie is tot deze dingen bekwaam? Alleen diegene is bekwaam als zijn eigen reuk overstemd wordt door de reuk van Christus. En dan zullen de mensen zijn die zullen hun neus dichtknijpen. Die zeggen, dat wil ik niet. Dat is heel persoonlijk. Maar dat is wel verschrikkelijk, want dat leidt tot de dood. En er zullen ook mensen zijn die zullen daarvan genieten. Die zullen zeggen, ja, dat is nou de enige geur die mij aangenaam is. Dat is de enige geur die mijn geuren verdrijft. Stel nou eens voor dat de Heer niet ruiken kon, volk des Heeren. Als hij nou geen neus had, dan zou je bidden wat je kan bidden wat je wil. Maar de Heere ruikt het niet. Dan zijn alle gebeden waren te vergeefs. Stel nou eens voor dat de Heere geen neus had. En hij zou het offer van Christus niet ruiken. was het voor ons echt een verloren zaak. En daarom hoe groot dat de Heere wil laten prediken, dat hij ook een neus heeft. En dat hij zijn kinderen ook beschermen wil. Ik lees dat in de profetie van Ezechiël, vers 38, hoofdstuk 38, vers 18. Daar zegt de Heere, maar het zal geschieden te dien dagen als Gog tegen het land Israël zal aankomen, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opkomen. Misschien, jongens en meisjes, als je vader boos wordt, dan zie je het aan zijn neus. Je ziet het aan zijn gelaatsuitdrukking. En de Heere, die trekt zijn neus wel eens samen als zijn kinderen bedreigd worden. En dan zien zijn kinderen dat de Heere het ziet, dat de Heere het van weet en dat de Heere toornig is op hun vijanden. Het is maar goed dat de Heere een neus heeft. Dat is ter waarschuwing, maar dat is ook tot vertroosting. Reuken des levens ten leven, reuken des doods ten dode, aangrijpend. Dat dan juist de boodschap van vrije genade voor ons de genadeslag zal zijn. Omdat wij niet geaccepteerd hebben dat alles van ons verdreven moest worden. Gemeente, het gaat er niet om wat wij lekker vinden ruiken. En dat is ook de zorg die ik heb in de tijd waarin wij leven. Dan zeggen mensen, ja, maar ik vind dat aangenaam, ik vind het prettig. Maar als ik dat ga vragen, dan gaat het niet goed met Nunspeet. Ik moet iets vragen, wat vind ik prettig? Nou, Heere, wat is u aangenaam? Wat is dan groot als je wel eens mag ervaren? Wij zijn goden een goede reuk. Van Christus. In degene die behouden worden. Maar ook aangrijpend in degene die verloren gaan. Amen.